Goedenavond gemeente, gasten en belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin onze eigen dominee, dominee Trampen, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondiging. Volgende week zondag, 29 september, hoopt in de morgendienst dominee D.J. Budding uit Waarden voor te gaan. En in de avonddienst hoopt dominee C. Boele uit Polsbroek voor te gaan. Aanstaande woensdagavond is er om 19:30 ook een eredienst. Dominee M. Goudriaan uit Ede hoopt dan voor te gaan. Straks na de dienst is er in de oude school weer de avondmaalskring, waar we met elkaar hopen te spreken over wat de Heer ons vandaag heeft gegeven in woord en sacrament. Jong en oud zijn heel hartelijk welkom. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het hervormd jeugdwerk. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons meeluisteren.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Het zijn woorden uit Psalm 141, vers 2. Ik stel voor dat we deze gaan zingen met ook het derde vers. 2 en 3 van Psalm 141. Wij doen belijdenis van het geloof en dat in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en van alle eeuwen. En dat met de woorden van het apostolicum. Laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 95 en daarvan vers 2. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning. En wat er verder volgt, 2 van 95 na het Amen op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Om zijn zegen over deze dienst. Heere, want aan uw zegen is toch alles gelegen. Wilt u ze vanavond geven, nu we hier samen zijn? Uw goede hand brengt ons bijeen. Wat een voorrecht onder dit dak te mogen verkeren. U maakt zo'n groot onderscheid met vele anderen. Geef ons daar ook een diep besef van. Opent u vanavond de schriften, Heere. Mogen we u erom bidden. Komt u met uw Heilige Geest. Heilige Geest, u heeft ze zelf laten optekenen. U bent er ook zelf de uitlegger van. Wilt u vanavond ons verstand verlichten en de zin, de betekenis en de mening van uw woord ons helder voor ogen brengen en dat uw woord heerschappij zal hebben, kracht zal doen in onze harten. Ook daarin zijn we zo van u afhankelijk, Heilige Geest. In ons is niets wat naar u uitgaat. In ons is geen licht. Maar mogen we daarom juist ook een beroep doen op u. Komt u toch zelf. En geef een diep besef dat wij leven voor uw heilig aangezicht, o Allerhoogste Majesteit. Heren, wij bidden van u, wilt u van vanavond doen wat we vanmorgen ook beluisterden uit de mond van Hanna. Dat u een God bent die vernedert. Al wat hoog met zichzelf staat, dat werpt u te neer. Wat een groot voorrecht als u dat ook daadwerkelijk doet in ons persoonlijk leven. Dat we besef krijgen wie we zijn. En dat de grond onder onze voeten ons ontzinkt. En dat we gaan zien dat we in onszelf verloren mensen zijn. Door eigen schuld ons in de diepte van de ellende gestort. In de zonde en onder het oordeel. En dat wij gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. Maar o Heere, als u zo vernedert, dan zegt u ook zelf dat u juist zulke mensen ook op de rots wil zetten, die voor henzelf te hoog is. De Heer Jezus Christus, de enige rotsteen, van wie u zelf heeft getuigd wiens werk volkomen is, waar we vanmorgen ook bij werden bepaald. En wat u ons vanmorgen zelf ook onder ogen bracht, dat zijn werk een volkomen werk is. En dat er van ons niets meer bij hoeft. En Heren, nu legt u zelf zondaren op deze vaste rots van het behoud. U doet alles. En wat is dat toch heerlijk en genaderijk. Ah ja, dat is een aanstoot voor hen die te hoog staan. Maar het is zo heerlijk voor hen die geen kant meer op kunnen, dat het nu van uw kant komt. En dat u nu afdaalt en zondaren in de armen neemt en opraapt. En ze neerlegt aan de gezegende voeten van u, o Heer Jezus. En Heilige Geest, wilt u dat doen? Keer op keer is het nodig. Als het nog nooit in ons leven gebeurd is, wilt u dan deze dienst daarvoor gebruiken. Maar als het zo is dat we ogen hebben gekregen om op u te zien, op hem te zien, Heer Jezus, wilt u het dan vanavond opnieuw doen. O geef dat ons oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene wilt toevoegen. Heren, we bidden voor het geheel van de gemeente. U weet die vanmorgen mochten deelnemen aan het sacrament. En u weet hoe het met hen is. Wat het met hen heeft gedaan. Versterk wat uw hand heeft gewerkt. En als we misschien wel weer in de nood verkeren. Aangeklaagd, beschuldigd, gewezen op onze zonde. Misschien ook wel vertwijfeld zijn. Hebben we het wel goed gedaan? Wilt u naderbij komen en ons bij de hand nemen en vanavond ook onderwijs geven? Als het misschien zo is, Heren, dat we op verkeerde gronden zijn aangegaan, ontdek ons eraan want de scheiding loopt toch ook dwars door de tafel heen. Kaf en koren, als wij kaf zijn, o Heere, laat het ons zien, ben ik het Heere. Opdat we ons niet een oordeels van verharding zouden eten en drinken. Bewaren ieder van ons daarvoor, Heere. Dat zou toch het allerergste zijn, te denken dat het goed is, terwijl we onszelf een rad voor de ogen draaien. Heere, wilt u dan ingrijpen, als we niet konden aangaan, omdat we verstrikt waren in ongeloof, of omdat ons hart er misschien wel onverschillig onder was, hoe ook. O Heere, wilt u vanavond overkomen, laat uw woord kracht doen, en dat we ogen mogen krijgen om op u te zien en onszelf te vergeten, achter te laten en uit te gaan uit onszelf naar u. O Heere, geef vleugels om tot u op te vliegen. Wij bidden het u, werkt u zo krachtig, Heilige Geest. Denk aan ons in genade, opdat we zo uw goedheid de eer mogen geven. Heere, we bidden ook voor elkaar in de weg door het leven die we gaan. Zegen hen die in rouw zijn, die dierbaren verloren. Ontfermt u zich. Bidden ook nog in het bijzonder voor de familie Verkerk, die de afgelopen week bij het open graf hebben gestaan van hun vrouw, hun moeder en oma. Ondersteun en vertroost u zelf, u Heere Jezus, die de dood heeft gedood en overwonnen. Denk aan hen. En bidden ook voor de zieken in de gemeente. Sommigen zo lang, chronisch ziek, ernstig ziek. We bidden ook voor Olivia. Heere, wat een weg gaat u ook met dit kleine meisje, zo kwetsbaar. Ach, zo vaak ziek, zo vaak koorts. Wij bidden van u, Heere, wilt u haar toch voor uw rekening nemen? En wilt u herstel geven, gezondheid. Zegen ook haar ouders. Het is zwaar voor hen, Heere, deze weg. U weet het. Geeft u kracht, zoals u dat keer op keer ook doet. We bidden ook voor Adriaan Zwanenburg. Wilt u uw hand op hem leggen? Heft u zijn hoofd omhoog. Bij alle vragen die er in het hart zijn, is maar één antwoord. En dat bent u zelf, Heere. Als we de blik op u mogen slaan, dan zien we ons zalig. En dan mogen we ons verliezen. Met al wat van ons is aan u. En overgeven, ook aan de weg die u met ons gaat. O Heere, wilt u hem leiden? Ook zijn vrouw en kinderen, alle om hem heen. En zo bidden wij voor elkaar, in de nood en de zorgen, maar u geeft ook zoveel goeds, we mogen uw naam ook voor erkennen. Heere, we bidden ook voor het bruidspaar Niels en Eliane, die komende vrijdag, als u dat geeft, in het huwelijk hoopt te treden, geeft u een goede en een gezegende dag en wilt u zelf ook in het midden zijn, uw hand brengt hen samen. En wilt u ook met hem meegaan, de toekomst in. Wat die zal brengen, dat is onbekend. Maar mogen we toch zien op u. Dan mogen we weten wie die toekomst brengt. En dan gaat het altijd goed, ook al voelt het niet goed. Maar dan mogen we toch zien, en dat is ook wat u dan wil geven. Dat het goed gaat, omdat u goed bent. Geeft u ze wat nodig is, Heere. Mogen wij bidden om vele goede jaren. Maar bovenal, stel hen ook tot een rijke zegen. En wilt u zelf als de hemelse bruidegom hen opzoeken en hen tot u trekken. En dat ze zo in alle dingen samen u mogen volgen. Heere, we bidden zo om het goede voor de gemeente, uw zegen, ook alle werk dat erin mag gebeuren. Ook nu het seizoen weer is begonnen, op de verenigingen en de clubs, de zondagsschool. Geef ook de mannenbroeders van de kerkraad al wat nodig is als ze op huisbezoek gaan. Heer, we willen ook bidden voor uw dienaren die uitgaan om uw woord te verkondigen. Ook in ons midden, ook van elders die ook in ons midden zijn. Heer, geef hen in rijke mate het licht van uw Heilige Geest. En zo leggen we elkaar voor u neer, ook deze dienst. Zend uw licht en uw waarheid. En dat het mag zijn tot heil van de gemeente. Heere, doe het uit enkel genade. Mogen we u ook bidden nog voor de wereld in nood. De grote zorgen die er zijn. Als wij denken aan al die gebieden waar geweld is. Oorlog. In het bijzonder ook in het Midden-Oosten. In Gaza, in Libanon. Heere, denk aan uw volk. Israël. In zo'n grote nood, zorg, omringd door vijanden die uit zijn op maar één ding. En dat is de vernietiging, om de naam van Israël uit te wissen. Maar Heere, u bent toch de koning van Israël. En zult u het voor uw volk niet opnemen? We bidden van u mag deze weg tot zegen zijn voor velen. Het is ook wat we horen, dat de noden groot zijn. En dat er wordt uitgezien ook naar uw woord. Heere, we bidden van uw zegen ook daarom alle werk. Getuigenis dat mag klinken. Evangelie dat verkondigd wordt. Ook aan de Joden. Heere, we bidden u. Zegen ook de omliggende volkeren. Wilt u de knie voor u laten buigen, Heere Jezus. En dat er zo vrede zal komen op deze wereld. Hoor ons zo. Zend, geef al wat nodig is ook vanavond. Ook in de verkondiging van uw woord. Leid ons door uw geest. In het spreken, ook in het luisteren. Wij vragen al deze dingen van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in het Oude en ook het Nieuwe Testament. Oude Testament, Exodus 19. Daarvan vers 1 tot en met 6. Vervolgens slaan we op in de brief van Petrus en we lezen opnieuw hoofdstuk 2, de verzen 1 tot 10. Dus eerst Exodus 19, vers 1 tot 6, aansluitend 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. In de derde maand na het uittrekken van de kinderen van Israël uit Egypteland, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim. En zij kwamen in de woestijn Sinaï. En ze legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende, aldus zult u tot het huis van Jacob spreken en de kinderen van Israël verkondigen. Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij hebt gebracht. Nu dan, indien u naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zult u mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is van mij. En u zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de kinderen van Israël zult spreken. Tot zover deze eerste schriftlezing. Slaan we nu op in het Nieuwe Testament, 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. En Petrus schrijft daar, zo legt af alle kwaadheid en alle bedrog, en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, wees zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u door die zou mogen opwassen, indien u anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tier is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook uzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat u zou verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk bent, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij samen gaan zingen, ter inleiding op de verkondiging, Psalm 66, en daarvan vers 6 en 8. Door hoogste arm, geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. En wat er verder volgt, 6 en 8 van Psalm 66. gemeente, de Heere gebruikt in zijn woord allerlei beelden waarmee hij de kerk vergelijkt. Bijvoorbeeld het beeld van de kudde. De gemeente als een kudde, schapen. Geroepen door de Heere zelf, de goede herder, die zijn schapen verzamelt en zijn schapen ook wijdt in de weide van het woord. En ook de armen draagt in zijn, de lammeren draagt in zijn armen. Een kudde. De Heere vergelijkt de gemeente ook wel met een lichaam. He, waarvan de Heer Jezus zelf het hoofd is. En de gelovigen, de leden, armen, benen. En zoals een arm niet zonder een been kan en een been niet zonder een romp. En zo kunnen de gelovigen onderling ook niet zonder elkaar. Een lichaam. En nu is er ook het beeld van de tempel. De gemeente als een huis van God, een geestelijk heiligdom. En dat is het beeld waar de Heere ons op wijst in de zendbrief van de apostel Petrus. In het gedeelte dat we samen zojuist hebben gelezen en waarbij we vanavond in dit uur van nabetrachting willen stilstaan. Uitgangspunt voor de verkondiging 1 Petrus 2 en daarvan vers 4 tot 10. En ik wil graag nog voorlezen vers 4 en 5 en ook vers 9. Het is een heel vol gedeelte, hè? Elk woord vraagt overweging. Maar we moeten ons beperken. We hopen de lijnen te mogen aanwijzen en ook toe te passen. 4 en 5 wil ik graag nog voorlezen, ook vers 9. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Tot wie komend, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En zo wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En dan vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat u zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Tot zover. Wat we in dit gedeelte zien is dat de Heere van zijn kinderen priesters maakt. En zij leven uit de bediening van de grote hoge priester, de Heer Jezus. Hij is hun houvast, hun hoeksteen, voor tijd en eeuwigheid. Maar hij maakt van hen zelf ook priesters. Kleine priesters en priesteressen. En wat dat betekent, hopen we vanavond te zien. Thema voor de preek, priester zijn voor God en mensen. Ik heb twee gedachten. In de eerste plaats letten we op de genade waardoor je priester bent. En in de tweede plaats op het werk dat je als priester mag verrichten. De genade, als de Heere dat in je leven verheerlijkt, dat is er wel voor nodig. Je wordt dat niet vanzelf, hè? Daar is het wonder van de wedergeboorte nodig, de genade, hè, waardoor je priester mag zijn. En in de tweede plaats het werk dat je als priester mag verrichten. De gemeente Petrus zegt het heel nadrukkelijk tegen de gelovigen in Klein-Azië, maar in hen ook tegen alle die geloven vandaag. U bent een geestelijk huis. En zo noemt hij hem, vers 5, een koninklijk priesterdom, een geestelijk huis. En in vers 9 zet Petrus daar als het ware een streep onder. En ja, moet je dan toch horen hoe hij hen noemt. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Nou, wat een eretitel, hè? Die de gemeente krijgt uit enkel genade. De Heere verleent zijn. Gods kinderen uitverkoren. Door God de Vader. Verkregen door God de Zoon. En ook geheiligd door God de Heilige Geest. Mag je er ook bij horen. door genade. Ook uitverkoren, verkregen, geheiligd. Ach, wat een groot voorrecht. Dan deel je nu al in de zaligheid. Als je hoort bij dat geestelijke huis. En dan mag je soms ook proeven van de zaligheid. Hè? Vanmorgen misschien ook wel mogen doen. Als je hier hebt aangezeten. Proeven en smaken dat de Heere goed is. Dat je gelegd bent op die grote hoeksteen. De Heer Jezus Christus. Ingemetseld in dat geestelijke huis. Geen groter voorrecht. Als dat van je geldt. Als je dat mag weten. Dan heb je er ook de troost van. Nou. Petrus maakt in hoofdstuk 2 van zijn zendbrief. Ja, echte vergelijking, hè, met een priesterdom. En dat is een beeld dat hij, dat begrijp je wel, hè, ontleent aan het Oude Testament. En hij trekt de lijn eigenlijk vanuit Exodus 19. Hè. Zijn tekst wijst heel bijzonder op hoofdstuk 19 van Exodus. Hè, wat we samen ook hebben gelezen. De Heer heeft het volk van Israël, hè, uit Egypte bevrijd en door de Rode Zee heen. En dan leidt hij het naar de Sinaï. En dan roept de Heer Mozes, hè, tot zich. En dan zegt de Heer tegen Mozes: als jullie nu nauwgezet mijn stem gehoorzamen en mijn verbond in acht nemen, dan zullen jullie mijn volk zijn. En dan zullen jullie voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dat zijn dezelfde woorden, hè, die de Heer via Mozes uitspreekt tegen het volk van Israël dat uit Egypte is uitgeleid. Dat is wat de Heer hen dan belooft in de woestijn. U zult voor mij een priesterdom zijn. Maar, en dat is hier misschien ook al opgevallen toen we dat schriftgedeelte lazen, deze belofte in Exodus is wel een voorwaardelijke belofte. Jullie zijn mijn priesterdom, dat zullen jullie worden als jullie doen wat ik zeg. Als je mijn verbond houdt. Als je mijn stem gehoorzaam bent. Als je doet wat ik zeg, dan zullen jullie het zijn. Het is eigenlijk als met Adam in het paradijs. Als je het goede doet, dan zul je ook echt het goede krijgen. Wij weten dat Israël die voorwaarden niet heeft gehouden. Het volk heeft God niet gediend. Ja, ze hadden een tabernakel. En ze hebben daarna, toen ze in Israël waren, als in een paradijs, de tempel gebouwd. Hè? En toch heeft dat volk God niet gehoorzaamd. Heeft hem niet gediend. Is uiteindelijk afgevallen in afgoderij. En vandaar ook dat de Heere dit volk heeft weggevoerd in ballingschap. Als straf op de zonde. Het werd geen priesterlijk koninkrijk. En daarmee heeft Israël laten zien wie nu de mens ten diepste van huis uit van nature is. Hè. Zo gezegend, maar toch zelf niet bij machten om voor de Heere te leven. Toch niet in staat en gewillig om de Heere te dienen. In ballingschap. Zie. En toch schept de Heer zelf een koninklijk priesterdom. Dat is wat Petrus op wijst. Jawel, hij zegt tegen de christenen in Klein-Azië: jullie zijn het, gelovige Joden en gelovige heidenen. Jullie zijn met elkaar geworden wat Israël in de tijd van het Oude Testament niet is geworden. Een heilig priesterdom. Het is wat God schept. Petrus verwondert er zich over. U bent het, zegt hij. En dan gaat hij in hoofdstuk 2 uitleggen hoe de Heere dat nu heeft gedaan. Hoe hij nu toch gekomen is tot de vorming van zo'n priesterdom, van zo'n geestelijk huis. Drie stappen wijst Petrus aan. Drie. En de eerste stap die de Heere doet, als ik het zo mag zeggen, met alle eerbied. De Heere legt een steen. Een fundament. Vers 4. Een levende steen door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat ziet op de Heer Jezus. En dat is waar wij vanmorgen hebben stilgestaan. Bij Hem, die de grote hoeksteen is. Christus, het fundament, de rots, wiens werk volkomen is. Petrus verwijst naar Jesaja 28, 16e vers. Hij doet dat in vers 6. Daar schrijft Petrus. En daarom is het dat er in de schrift staat. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen. Die uitverkoren en dierbaar is. Dat ziet op de Heer Jezus. Hij is de hoeksteen. Waarop heel de kerk rust. Hij heeft gedaan. Wat Israël niet heeft gedaan. God dienen. Met heel zijn hart. Met al wat in hem is. God liefhebben. Zijn geboden onderhouden. Christus heeft de wet vervuld. Zo is hij de hoeksteen. Hij heeft de wet vervuld, geleden, gestorven, de toorn van God geblust. En daarom is hij het fundament waarop heel dat godsgebouw dat vereist rust. Christus is de steen, zegt Petrus. De levende steen, door de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Jawel, door de mensen verworpen. Dat zagen we vanmorgen ook, hè? Dat is wat God heeft toegelaten. Mensen hebben hem verworpen. En het heeft ertoe geleid dat de Heer Jezus is gedood. Aan het kruis gehecht. Weggezonken in de diepe duisternis. Maar, zegt Petrus, hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is de levende steen. Hij is wel de dood ingegaan. Hij heeft zijn bloed gegeven. Om de zonde te verzoenen, om de schuld te betalen. Maar hij is niet in de dood gebleven. God heeft hem opgewekt. Als een teken dat de Heere volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. Een levende steen. Door de bouwlieden verworpen. Maar door de Heere zelf tot een hoofd des hoeks gelegd. Dat is het eerste. Christus, de rotsteen, de hoeksteen. Een tweede. Christus de hoeksteen. U, zegt Petrus, gelovig in Klein-Azië en gelovig in het Groene Hart. Jullie zijn ook levende stenen. En op Christus de hoeksteen neergelegd. Dat is wat Petrus schrijft in vers 4 en 5. Dat zijn zinnen die zich in het Grieks, vanuit het Grieks wat moeilijk laten vertalen. Maar letterlijk staat er ongeveer dit. Terwijl u tot hem levende steen komt, wordt u zelf als een levende steen met hem samengevoegd. Terwijl u tot hem komt, wordt u zelf als een levende steen met hem samengevoegd. Met hem verbonden. Verbonden, op hem neergelegd. Dat is wat Petrus de vinger bij legt. Hij zegt, u die gelooft in de Heer Jezus, u bent als een steen op die hoeksteen neergelegd en vastgemetseld. En daarmee wijst Petrus op de nauwe eenheid, de nauwe band die er is tussen de Heer Jezus en de gelovigen. Zij zijn op het allerinnigst met hem verbonden. Met hem verenigd. Petrus zegt, hoor dat goed. U bent een levende steen. Wat Christus is, dat bent u ook. U leeft. Heel belangrijk om dat goed te zien. Die eenheid die er is tussen de Heer Jezus en alle die in hem geloven. Dat is een hele nauwe eenheid. Nauw aan hem verbonden. En dat betekent dat wat van de Heer Jezus geldt, dat geldt ook van alle die in hem geloven. De Heer Jezus is verworpen, hè, als een steen. Veracht, vernederd, de weg gegaan van het kruis. Dat is ook, zegt Petrus, wat van u geldt. U bent ook verworpen in hem. U bent ook vernederd, door hem, met hem, verbonden aan hem. Hij is de dood ingegaan, weg met deze steen. Maar toen hij werd weggeworpen, werd u weggeworpen. En dat vanwege uw zonden. Christus heeft zich in uw plaats laten wegzenden. In de diepte van de zee. Dat geldt ook u. Maar wat ook van u geldt, Christus is ook opgewekt uit de dood. De Vader is volkomen tevreden met zijn werk. Christus is verrezen uit het graf. Hij leeft en dat geldt ook u. Door genade alleen. U leeft. U bent ook een levende steen. Niet in uzelf, maar Christus geeft u het leven. Hij heeft dat leven voor u verworpen. En zo bent u in Christus levend voor God. Ja, dat is de tweede stap die Petrus aanwijst. U bent in Christus. En wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Die wordt als een levende steen in dat Godshuis ingemetseld. Zie, levende steen. Een derde, waarop Petrus wijst, dat is een levende hoeksteen. En wie tot hem komt, die wordt op Christus gelegd, met hem samengevoegd, ook een levende steen. Maar, dat ben je niet alleen. Vele anderen worden ook op die hoeksteen gelegd. En vinden ook verzoening in het bloed van de Heer Jezus Christus. En mogen ook rusten op zijn offer, het volbrachte werk. Zij zijn ook levende stenen. En met elkaar verbonden, vorm je nu dat heilig Godshuis. Priesterlijk heiligdom en het heilig priesterdom. Volmaakt in Christus Jezus. Heilig, zuiver, rechtvaardig. Uit de wereld getrokken, los van de wereld. Apart van de wereld, geheiligd. Zuiver, een schoon, heerlijk godsgebouw. Petrus zegt, dat is wie u bent. Heilig, nou, dat is wat God doet. God bouwt dit. En Petrus zegt, en als je nou bij dit heilig priesterdom mag horen, dan ben je eigenlijk ook een priester. Hij gaat dat beeld, ja, dat is een wat veelzijdig beeld natuurlijk. Je bent een steen, maar hij zegt, je hoort bij dat heiligdom, je bent ook een priester. Een priesteres. Je mag voor God leven en hem dienen. Nou, zo is het, zegt Petrus. Als je tot Christus bent gekomen, ja, dan moet je dat toch niet nog worden, een priester. Hij zegt, dan ben je het. Het is zo. Je hoeft dat niet waar te maken of zo. Hè? Nee, hij zegt, je mag dat voor waar houden. Houd het ervoor. Hè? Zoals Paulus zegt in Romeinen 6. Houd het ervoor. Het is een heerlijke waarheid voor alle die in Christus Jezus geloven. God houdt je ervoor. En God verklaart dat je het bent. En daarom laat hij het je ook verkondigen. Alle die geloven in de Heer Jezus zijn priesters van de Allerhoogste. God laat je dat verkondigen. Hij zegt, zo zie ik je. Wie in Christus is, door het geloof aan hem verbonden, hoort bij het koninkrijk van priesters. Weet ook, als een levende steen op Christus gelegd, in dat Godshuis ingemetseld. Oh, wat een oneindig voorrecht, als dat zo mag zijn. Maar als je nou vanavond moet belijden dat je dat niet bent, dan wil ik je vanavond oproepen, kom tot inkeer. Hè? En ga niet door op de weg die je bewandelt. Als de Heer Jezus niet voor je de hoeksteen is, dan is hij, wat Petrus iets verder opschrijft, een steen des aanstoots. Een struikelblok. Dan struikel je over hem. Dan verwerp je hem. Dat komt omdat je hem dan niet nodig hebt. En omdat je hem niet nodig hebt, ga je aan hem voorbij. En als je aan hem voorbij gaat, dan heb je geen achting voor hem. Als je geen achting voor hem hebt, dan minacht je hem. En als je hem minacht, dan verwerp je hem. En je verwerpt hem, dat komt als je niet ziet hoezeer je hem nodig hebt. En als je niet ziet hoezeer je hem nodig hebt, dan komt dat omdat je niet ziet hoezeer je verloren bent in jezelf. En daarom open je ogen. En zie hoe het er met je voor staat. Als u niet op deze hoeksteen rust, waar rust u dan wel op? Dan rust je op drijfzand. En wat dan als de dag komt, de dag van het oordeel? Dan zul je voor eeuwig wegzinken in het verderf. En daarom open je ogen. Als Christus voor jou geen hoeksteen is, dan is hij voor u een struikelblok. Zie het. Maar zie ook vanavond hoe deze Heer Jezus nog met uitgebreide armen nodigt. Zo liefdevol en zo welgemeend. O kom, ach verwerp mij niet langer, zegt hij. Wend u toch tot mij. Val deze Heer Jezus te voet. En hij zal u zijn wegen leren. Maar wie nu in Christus gelooft en zich op deze hoeksteen laat neerleggen, die is in dat geestelijke huis ingevoegd. U hoort bij dat heilig priesterdom. En daar hoef je zelf niets voor te doen. Genade groot. Genade alleen. Dat is nou ook het grote verschil met het volk van Israël bij de Sinaï. Hè? Dat moest er wel iets voor doen. Dat moest dan voor de wet van God gehoorzamen. God sloot met dat volk bij de Sinaï als het ware in zekere zin een soort werkverbond. En hij zegt, doe het goede en dan zal ik je het goede geven. En dat volk heeft het niet gedaan, maar zo gelukkig wie het wel heeft gedaan is hij die uit dit volk voortkomt, de Heer Jezus Christus. En wie nu in hem gelooft, die wordt uit genade alleen zonder de werken der wet in dat godsgebouw ingemetseld. En daarom zegt Petrus, je bent het, een kind van de Heer. Niet omdat u het doet, omdat Christus het heeft gedaan. Een koningskind ben je, een priesterlijk kind uit genade. Nou, maar maakt dat geen lauwe christenen? Nou, juist niet. Als dit in je hart neerzinkt en de Heilige Geest je het echt laat zien dat het zo is. Dat je in jezelf nou zo'n zondaar bent en ook na ontvangen genade een groot zondaar blijft. Maar dat de Heer dan toch in gunst op je neerziet. En je toch op die hoeksteen wil laten neerleggen. En dat hij toch in liefde jou aanschouwt en dat hij zegt, oh, je bent mijn geliefde kind. Juist als je dat mag zien en als je dat mag geloven, dan heb je maar één verlangen en dat is dat je gaat worden wie je bent door genade, een priester. U hoeft dat niet te worden, kind van de Heer, u bent het. Zie het. Maar als je dat mag gaan zien, oh, wordt het dan ook juist niet je verlangen, oh Heer, maar wilt u mij dan maken wie ik ben? Een priester. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het thema is vanavond priester zijn van God en mensen. De genade waardoor je een priester mag zijn. En in de tweede plaats het werk dat je als priester mag doen. Want wat is dan je roeping? Als je priester mag zijn met andere gelovigen in Christus. Wel, dat is wat Petrus in dit gedeelte ook schetst. En dan is het heel belangrijk om te beseffen, hè, dat een priester iemand is die tussen God en mensen instaat. Een priester gaat de tempel in de tegenwoordigheid van God, en daar vertegenwoordigt hij mensen. En dan gaat hij de tempel uit, en dan vertegenwoordigt hij God bij de mensen. En dat is wat een priester doet. Hij staat er tussenin, snap je dat? Hij gaat namens mensen naar de Heere. En namens de Heere naar mensen. Dat zijn eigenlijk twee bewegingen. Van de aarde naar de hemel. Voor God. En van de hemel naar de aarde. Voor de mensen. Wij dragen geen priesterkleding meer. Maar als wij mogen geloven in de Heer Jezus, dan ontvangen we van de Heilige Geest wel een priesterlijk hart. En dan krijg je die twee bewegingen. Het heiligdom in en het heiligdom uit. Dat zie je ook in dit tekstgedeelte. Vers 5. Hè? Petrus zegt, u wordt gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Om, en dan komt het, geestelijke offers te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat is de ene beweging. En dan vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarom? Opdat u zou verkondigen degene die u uit de duisternis, de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is de andere beweging. Naar de mensen toe. Verkondigen. Laten we eerst letten op die ene beweging. En daar enkele aspecten van noemen. Het ingaan in het heiligdom. Namens mensen voor God. Zegt Petrus, wat doen priesters? Wel, zij offeren geestelijke offers. Hè, die Goden aangenaam zijn. Door Jezus Christus. Zij offeren offers. Je kan denken aan lofoffers. Dankoffers. Ook gebeden. Mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw aangezicht. Als offers voor u toegericht. Dat is wat priesters doen. Zij verschijnen schuilend achter de grote hoge priester voor God. In hun binnenkamer, in hun gezin, als je bidt. Of in de kerk, hier. Ja, in het bijzonder ook hier. Hier, voor het aangezicht van de Heer. Ja, dan is het zo goed, hè, om juist ook in dat heiligdom, waar het dan ook is, in de tegenwoordigheid van God, om hem de lof toe te brengen. Te eren en te danken voor al wat hij geeft, de goede gaven. Hè. En dat je zegt, o Heere, uw goedheid is hemelhoog, uw waarheid tot der wolken boog. Mag je zingen? Lofoffers. De Heere danken voor alle goede gaven die hij geeft, persoonlijk, maar ook aan de gemeente. Wat ontvangen we veel van hem, toch? Vele goede zegeningen. Maar ook voor al wat je ziet in je omgeving, in de wereld om je heen. Wat de Heere geeft aan de mensen. In de wereld waarin wij leven. Wij leven in de wereld. Hè? We zijn niet van de wereld, maar we leven wel in de wereld. En in de omgang met mensen om ons heen, op het werk of op school, of in het dorp waarin je woont, wat zie je vele zegeningen die de Heere geeft. En daarmee mogen wij het heiligdom ingaan. Om de Heere in alle stilte en eerbied daarvoor te danken. Voor de zon die opgaat. Het licht dat ons bestraalt. Voor het water dat we ontvangen. De regen. De vruchtbaarheid die de Heer geeft. Dat alles prachtig groen wordt. Laten wij de Heer daar ook om loven. Komt hij dat niet toe? En dat de schappen in de winkels vol met brood liggen. Melk in overvloed. De boeren die daar hun beste krachten voor geven. Ja. Dat er overheden zijn die zorg dragen voor veiligheid en vrede. Dat is wat de Heer geeft. Dank hem ervoor. Zodat zijn lof op deze wereld wordt vergroot. Dat hij de eer wordt toegebracht. Vanuit deze schepping, uit de diepte, de verbrokenheid van het hart, de verwondering. O Heere, wat bent u toch goed dat u wil omzien naar deze wereld. Die zo diep gevallen is. Wat een genade, hè? is wel waar, wat wij in de wereld om ons heen zien, is niet alleen de goedheid van God. Ook, laten we daar vooral oog voor hebben. Maar wat we ook aantreffen is de geweldige macht van het kwaad. Ho! Het kwaad, de zonde. En de gevolgen van de zonde. Vreselijk, wat is er toch een lijden in deze wereld. Deze wereld wordt wel een tranendal genoemd. En wat vloeien er vele, vele tranen. Oh, wat een leed door ziekte en zorg, onrecht en geweld. Als je een priester bent, door genade, dan kan het niet anders of je wordt een bewogen mens. Dan ga je dat kwade zien, dan krijg je oog voor wat zonde is. In zijn vele variaties, maar ten diepste in de opstand tegen God. Dan ga je aan lijden als priester. Bij jezelf, je kan niet boven anderen uitkomen, maar je ziet het ook in de wereld om je heen. Mensen die de Heere niet dienen, het grijpt je aan. Dat geeft bewogenheid. Ook de gevolgen van de zonde, alle lijden, het leed. En wat ik zei, de tranen die er zijn, daar krijg je oog voor. Hè? Voor mensen die gebukt door het leven gaan. Gaat u gebukt door het leven? Van wie de schouders afhakken, die geen weg weten, krijg je oog voor. En welke achtergrond ze ook hebben. Of ze moslim zijn, of atheïst, of gereformeerd. Een priester maakt geen onderscheid des persoons. Een priester leidt mee. Dat is kenmerkend voor een priester. Leidt u ook mee? En er is maar een nood onder de mensen. Priesters zien die nood. En die gaan daarmee in de binnenkamer. En die leggen die nood voor de Heere neer. Wat een nood is er in deze wereld, toch? Mensen dichtbij, ook ver weg, ook kinderen. Ik kreeg van de week een foto onder ogen. Ja, je krijgt zoveel onder ogen, hè? Zoveel beelden. Maar die foto, die ging naar binnen. Palestijns jochie. In Gaza. Ik denk 9, 10 jaar oud. Die zat daar in een vaal hemd. Vuil. Op lege gele jerrycans, wachtend op water. En op de achtergrond gebouwen, helemaal stuk geschoten. Ach, zo'n kind. Dan zeg je, Heere, ontfermt u zich toch over deze wereld in grote nood. Verlos de Palestijnen van Hamas. Geeft u Israël de zegen. Ja, toch? Oh, wat een leed in deze wereld. Ach, het is dan maar één jochie. We kennen hem niet eens. Maar zo is er zoveel leed. Ook dichtbij. Tieners. Die kampen met onzekerheid en leegte. Zie de nood. Neem ze ter harte. En leg ze voor de Heere neer. En dan ook de geestelijke nood. Hè, die er onder mensen is. Heb er ook oog voor. Als de Heere jezelf bepaalt. Bij de diepe nood van je eigen leven. En je hebt gezien, ik ben op weg naar de eeuwigheid. Ik moet verschijnen voor de Heere, de allerhoogste rechter. En ik kan voor hem niet bestaan. Hoe zal dat toch ooit moeten? Ik ben niet alleen zondaar met ter daad, maar ik ben in zonde ontvangen en geboren, totaal besmet. En ik heb geen enkel recht. Eén recht, en dat is dat ik verloren ga. Als je die nood toch ziet, en je weet geen weg. En je kunt zelf geen vrede met God ontvangen. Maar als je dan mag zien op hem en hij zich openbaart. De grote hoeksteen, Christus Jezus. Door het evangelie in je hart. En je mag op zijn uitgebreide armen zien. En hij geeft je de kracht om naar hem toe te vluchten. Je krijgt been om naar hem toe te gaan. En je mag je verblijden in het heil. Ach, zou je dan niet bewogen worden met mensen om je heen? Zeg, ho Heere, die mensen moeten ook sterven. Die verkeren in diezelfde grote nood. Toch? Zie het onder ogen. Priesters krijgen er oog voor. Die zeggen, ach, mijn buurman moet sterven en die man is nog onbekeerd. Toch? Die mensen die hier werken in de supermarkt, die daar de vakken vullen. Die zo goede zorg voor ons dragen. Die zijn op weg naar hun laatste dag. Die moeten gaan sterven. Als ze onbekeerd zijn, gaan ze voor eeuwig verloren. O Heere, ontfermt u zich over hen. Toch. Zie de geest. Ik moet denken aan een man, dat schiet in mijn gedachten in Dordrecht. Die vertelde, hij liep door de winkelstraat en hij zag al die mensen daar winkelen. Tassen vol met boodschappen, geschenken voor zichzelf gekocht of voor anderen. En hij zag ze gaan. Maar hij zag ze gaan naar het eeuwig verderf. En hij ging een steeg in. En hij zegt, o Heere, tranen. Denk aan al die mensen. Ontfermt u zich over hen. Zie. Dat is de priesterlijke bewogenheid. Offergoden, geestelijke offers, dankoffers, ook gebeden. Door Jezus Christus. Anders zijn die offers niet aangenaam. Maar ze worden aangenaam als je ze mag neerleggen op het altaar bij Christus. Denk aan die mensen. Om uw lieve zoons wil. Christus Jezus. Zie. Nou. Nu iets over die tweede beweging. Vanuit het heiligdom naar de mensen toe. Als je in het heiligdom verkeert. En de Heere geeft het dat je in de stilte iets mag proeven van de genade. Smaakt en ziet dat de Heere goede tieren is. Hè? En de Heere geeft je dat. Ja, dan geef je dat ook anderen, toch? Verlang je er niet naar dan om ook het anderen te vertellen? Nou, dat is ook waarom Petrus zegt. En verkondig de deugden van God. Zijn eigenschappen, zijn goede eigenschappen, deugden, zijn volmaaktheden, zijn heerlijkheden. Hè? Wie hij is, dat hij heilig is en rechtvaardig en barmhartig. Verkondig wie God is, dat mag in alle eenvoud. En ja, ik denk ook dat dat mag. Zonder woorden. Dat je mensen nabij komt en daarin kan je ook iets laten zien toch van wie de Heer is. Dat de Heer barmhartig is. Dat is de genade die dan door je heen... Gaat stralen zo, hè? Dat je in ontferming, niet omdat je dat nou zelf zo bent, maar dat is toch wel wat de Heer geeft. Hè? Dat je in ontferming oog krijgt voor mensen en dat je dan naast mensen gaat zitten. En dat alleen al is zo groot, hè? Toch? Dat je erbij komt. En er bent. Niet eens door iets te zeggen altijd, hè? Maar soms door een hand op een arm. Of door een arm om een schouder. En dat je laat merken dat je oog hebt voor iemands pijn. Dat je daar ook bij stilstaat. Dat moet je doen, dat is belangrijk. Dat je erkent het leed dat iemand ervaart. En daar moet je niet overheen gaan. Dan moet je bij stilstaan. En van ja... Spijtig, verdrietig om dat van u te horen. Ik zie dat je meeleeft. Zie? Iets van die barmhartigheid. Oog ervoor hebben. En als je uit het heiligdom komt. En je hebt iets van de omgang met de Heer mogen hebben. Dan geeft hij je ook oog. Voor het lijden waarin mensen verkeren. Ja, ik denk aan een Joodse filosoof. In de studietijd heeft dan diepe indruk op me gemaakt. Levinas, hè, Emmanuel Levinas. Die spreekt over het gelaat van de ander. Die zegt, je moet de ander in de ogen zien. Maar als je de ander in het gelaat kijkt, dan doet die ander eigenlijk een appel op je. Die ander heeft nood. Zie die nood. Dat is wat hij wil zeggen. En dan moet ik ook vaak denken, als ik zijn naam noem, Levinas, aan een kunstenaar. Francis Bacon. En Francis Bacon die maakt hele bijzondere schilderijen. Ja, moet ik dat nou zo zeggen? Weet ik eigenlijk ook niet, maar laat ik het toch doen. Maar dat zijn schilderijen. Maakt die portretten. En dat is wel heel aangrijpend. Die portretten zijn verwrongen. oog staat op een heel verkeerde plaats. En de mond helemaal. Uit verhouding. Maar die man heeft daar een boodschap mee. Want als je die portretten ziet, die gezichten, dan zie je één groot lijden. En die kunstenaar die wil daarmee zeggen, zie dat ook. Heb oog voor het lijden van mensen. Het verdriet dat mensen ervaren. Sta daarbij stil. Wij hebben zo'n jachtige tijd en we gaan wat een, het ander, wat's next. Heb oog voor elkaar. Zie. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf doet. Hè? Ik denk aan de Emmausgangers. Hij komt ze achterop. En hij zoekt ze op in hun nood en hij voegt zich bij hen. En dan heel voorzichtig voegt hij in. Wat is het dat u zo bedroefd bent? Hij begint waar die mensen zijn, in hun nood, in hun droefheid. En dan gaat hij heel voorzichtig en teer hun harten openen. Zie? Nou, zo mogen wij ook luisteren. Luisteren naar elkaar. Vragen stellen betekent dat ook zelf. Hè? Niet zelf meteen invullen, maar vragen stellen. Nu, zo verkondigt de deugden van de Heer. In daden, barmhartigheid, ook in woorden. Dat mag ook zeker, hè? Verkondig ze. Spreken, hè? Dat mag ook. En dan mag ik om vragen. Als je 's morgens opstaat en in het heiligdom mag zijn, hè, in de binnenkamer, in de stille tijd, dat je ook mag vragen, Heer, geeft u vandaag ook, als ik gelegenheden krijg om over u te spreken, dat ik het dan ook mag doen. Wilt u daar de vrijmoedigheid ook voor geven? Hè? Dat wil de Heer ook geven. Om met anderen te spreken, ook over wat de Heer jezelf heeft laten ondervinden. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. En dat je zegt van, mag ik je vandaag iets vertellen? Ik was gisteren in de kerk in Waarden, daar kerk ik. En daar heb ik een ontmoeting mogen hebben. Met de Heer Jezus. Hij heeft tot me gesproken. Hij heeft zich aan mij bekendgemaakt. En hij heeft gezegd, ik voor u. Al uw zonden, al wat verkeerd is, dat wil ik op me nemen en daar wil ik voor betalen. En ik heb me er zo in mogen verwonderen dat je dat deelt. Dat wil de Heilige Geest gebruiken, juist ook om anderen te laten zien wat hen ontbreekt. Om hun ogen te openen voor het gemis, dat zij dat niet hebben. En als je zo uit verwondering mag spreken, niet erover, maar eruit. Ja, dat legt beslag, hè? Dat maakt indruk. Nou, verkondig zijn deugden. Dan mag je mensen wijzen op de genade van God. Zijn goedheid. Ook op zijn wijsheid en zijn macht. En nou, als mensen, dat kan heel eenvoudig in een gesprek, als je met mensen een gesprek hebt. Misschien wel op het werk of tijdens de studie zeggen van, ja maar, geloof jij dan in God? Ja, daar geloof ik wel in. Ja maar, hoe verklaar je dan alle lijden in de wereld? Alle leed? Hoe zie je dat dan? Wat gebeurt er toch al niet? Daar mag je over spreken. Heel eenvoudig. En dan kan je zeggen van ja, ik weet het ook eigenlijk niet waar het kwaad vandaan komt. Ja, dat komt door de zondeval. Maar hoe kan God dan die goed is de zondeval toelaten? Dat is ook een vraag voor ons. Hebben we eigenlijk geen antwoord op? Dat weten wij ook niet. Dat kan ik je ook niet zeggen. Heel kwetsbaar mag je dat zo zeggen. Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet, en dat weten mensen die niet geloven niet, en dat is juist zo'n troost, wat ik wel weet, is dat God over het lijden gaat. Hij regeert. En hij is ook het antwoord op het lijden. Hij heeft de zonde op zich genomen. Mens geworden, de zonde op zich genomen. En de gevolgen ook. En al die in hem gelooft, die mag weten dat al het kwaad toch uiteindelijk door God wordt bestuurd. Ten goede voor alle die in hem geloven. En dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En zo mag je de deugden van God, zijn wijsheid, zijn genade en zijn macht verkondigen. Zie? Zijn genade. Maar je mag ook wijzen op zijn heiligheid. En op de inzettingen van de Heer. Al wat hij geeft, het huwelijk. Kom er voorop. Verkondig de deugden van God, juist ook hè, in dat wat hij ons geeft. Zijn wijsheid daarin en zijn heiligheid daarin. Wijs op de rustdag. Ik vond dat heel mooi afgelopen week tijdens de algemene politieke beschouwingen. Ja, SGP-fractievoorzitter Stoffer, die nam het in de Tweede Kamer op voor de zondag. Heilige dag, rustdag. Nou, dat is mooi, hè? De politieke arena, het centrum van het land, verkondigen de deugden van de Heer. Vanuit het heiligdom naar de mensen toe. En zo mogen ook wij, ook als gemeente, de deugden van de Heer bekendmaken. Ook door hen die we hebben uitgezonden. Naar Afrika. Naar Israël. Als evangelisatiecommissie. Als er open kerk is. Daarom is er open kerk. Eerst in het binnenkamer in het heiligdom. En dan onder de mensen. Verkondigen dat de Heere goed is. Dan gaan we eindigen. Maar wat een eretitel, hè. Die de Heere geeft aan de gemeente. En genade groot als je daar mij mag behoren. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. O, verkeer veel in je binnenkamer. Echt. Dat staat heel erg onder druk, denk ik. Echt tijd uitsparen. Dit gaat voor. Dit is het eerste. In de binnenkamer, in de stilte. En dan buig je je knieën. En dan zeg je, ach Heere, u bent zo onuitsprekelijk goed, uw naam zij geloofd. En dan zeg je, ach Heere, mag ik ook de noden van mensen om me heen en die van mezelf u voorleggen. U bent toch een hoorder der gebeden. En ga dan niet weg voordat je iets hebt geproefd van zijn liefde. En dat hij zo goed is. En dan de wereld in. De wereld in. Ja, niet om je met de wereld te laten besmetten. Niet om mee te doen met de vreugde van de wereld. Nee, nee. Om de noden van de wereld te zien. Maar ook om te verkondigen dat de Heer goed is. Wijs, rechtvaardig en heilig. Nee. Nog één vraag. Rust u al op die geheel enige hoeksteen? Als het niet zo is. Ja, ik denk aan de gelijkenis van de Heer Jezus. Met die man die zijn huis bouwde. Zijn levenshuis. Niet op een rots, maar op zandgrond. En het was toch een prachtig huis. En hij had toch een mooi leven. Hij genoot met volle teugen. Zo mooi. Hij had alles. Maar zijn huis stond niet op het goede fundament. Toen betrok de lucht. De hemel werd zwart. Het begon te regenen en te bliksemen. En in één zucht wind heel dat huis tegen de vlakte. Verloren, verloren. O, bedenk het, bedenk het. Zie onder ogen als uw huis, uw levenshuis, niet op de rotssteen is gebouwd. O, zie het onder ogen. Zie ook deze geheel enige steenrots. Christus Jezus, en laat je neerleggen op hem met heel je failliete boedel. Kom tot hem. Laat je neerleggen, rust op hem. Er is maar één rotssteen. Dat is wat de Heere zelf zegt. Eén, mijn lieve zoon. En hij voegt eraan toe. Ik ken geen andere. Ik ken er geen. Dat zegt God zelf. Als ik er geen ken, zul je dan ergens anders een steenrot zoeken? Kom, leg je neer op Christus Jezus. In hem is al je heil, al je geluk. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult u recht naar het outer altaar treden en offeren God een rein gemoed. 3 van Psalm 4. Te dank toe voor al het goede wat u deze dag gaf. Uw woord hoorbaar en zichtbaar. En mogen we u nu vragen of dat u met ons meegaat de nieuwe week in. Vanuit het heiligdom de wereld in. Geef dat we niet zullen meedoen met het vermaak van de wereld. Oh nee, maar dat we juist de leegte ervan onder ogen zullen zien. De nood van de mens om ons heen, dichtbij, ver weg, o mogen ze u voorleggen. En dat we ook mogen verkondigen de grote deugden van u, o God in de hemel, die de wereld zo lief heeft, zo oneindig lief, dat u uw enig geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal verderven. Wat tekent het toch wie u bent? Uw heiligheid, uw rechtvaardigheid, uw liefde, maar ook uw wijsheid. Dat u een uitweg vond om zondaren te behouden met behoud van recht. Op gronden van gerechtigheid. U had er uw lieve kind voor over. En Heer Jezus, u had zichzelf voor over. Juist ook om de deugden van Vader op te luisteren. Daar was het u om te doen. En daar zijn alle die van u zijn het, daar is er alle die van u zijn ook om te doen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ga zo met ons mee. En dat uit enkel genade. Hoor onze beden. Aanvaard onze dank. Alleen door Jezus Christus. Amen. Laten wij tot slot zingen gemeente Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. 1 van 138. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you. Fijn dat we met zo'n grote... Ja? Hij doet dat, ja. Moet harder praten misschien. Fijn in ieder geval dat we met zo'n grote kring vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Om nog een moment na te denken over hetgeen wat we vanmorgen met elkaar hebben mogen horen, maar ook hebben mogen proeven en smaken wellicht. En ook wat we vanavond hebben mogen horen. Ik wilde beginnen, eerst nog een klein stukje te lezen. Uit hetgeen wat we vandaag ook bij stil hebben gestaan. Uit de eerste brief die de apostel Petrus heeft geschreven. Hoofdstuk 2. En dan wil ik een aantal versen lezen. Uit 1 Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als... tot een levende steen, die de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis